De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heer, het zij ge in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121, vers 4. Lees uit het heilig woord van God, Lucas 22, vanaf vers 31. Lucas 22, vanaf vers 31. En de Heere zei dus: Simon, Simon, zie, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen: Als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. Tot zover. We gaan samen vragen om een zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel, wij zijn mensen. Mensen van vlees en van bloed. Gevallen Adamskinderen waarvan u zelf zegt dat wij onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en ook nog geneigd tot alle kwaad. Heer, wij zijn mensen. U zegt ervan in uw woord: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En daarom, Heere, schromen wij om tot u te bidden. Hoewel ik stof en as ben. Hoewel u zo heilig bent, Heere, en wij zo zondig zijn. U zo rechtvaardig bent en wij zo fel. O Heere, hoe zullen wij voor u verschijnen? Wilt u ons daarvan een indruk geven vanavond voor het eerst of bij vernieuwing? Voor zover wij dat kunnen dragen, Heere, wie u bent. En in dat licht wie wij zijn. Maar geef ons dan ook alstublieft in die radeloosheid die daarvan absoluut het gevolg zal zijn. Dat wij door u mogen worden gewezen op het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Mogen wij vanavond voor het eerst of bij vernieuwing een blik krijgen op hem. De schoonste aller mensenkinderen. Op hem. Die gepaste. Die dierbare Heere Jezus Christus. Mogen wij vanavond met het geloofsoog een blik krijgen op hem. Die vaders huis heeft verlaten. Die vaders heerlijkheid heeft verlaten. Die vaders schoot heeft verlaten. Om naar deze aarde te gaan. Naar deze door de zonde vervloekte wereld. Om te zoeken. En om zalig te maken wat verloren is. Heer, hier staan en hier zitten verloren zondaren. En daar bent u voor gekomen, Heer Jezus. Dat zegt uw woord. U bent gekomen voor hoeren en tollenaren. Voor zondaren, voor het allerslechtste uitschot van de samenleving, Heer, en dat zijn wij. Wij zijn dat uitschot, Heer. O, het zou een wonder zijn als het klatergoud eens van ons leven afviel. Als het bladgoud eens werd afgetrokken van onze vuile, vuile, zondige natuur. En we het zouden zien wie we werkelijk zijn voor u. O Heer, dat er een geroep geboren zou mogen worden vanavond. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan? Om wederom tot genade te komen? O, geef dan vanavond aan ons de kracht en de moed. Alles wat we nodig hebben om vanavond onze handen te mogen uitspreiden naar een wederstrevig volk. Om in de naam van onze zender, onze Heer Jezus Christus, te nodigen. Om vanavond uw mond te mogen zijn tot deze mensen. En ze toe te roepen. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Heere, zou u vanavond willen geven wat in het leven van Johannes de Doper mocht plaatsvinden, dat hij al predikende u in het oog kreeg, o Heer Jezus. En hij het uit mocht roepen, zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, o Heer. Kom vanavond langs bij spreker en bij luisteraars, opdat wij ons in u verblijden. Heer, gedenk ook aan uw volk. Aan uw erfdeel, die in zoveel moeite en zoveel verdriet door dit leven moeten gaan, zo aangevochten, zo bestreden, van wie zo vaak gelden moet, de Satan heeft zeer begeerd om u te ziften als de tarwe. Heer, de duivel gaat rond als een briesende leeuw ook vanavond om onze mond te sluiten, om onze oren toe te stoppen. Dat we vanavond niet zouden spreken en niet zouden horen. Geef dan vanavond aan Aaron en Hurs, Heer. Opdat we allemaal onze ogen zouden mogen opheffen tot u, die in de hemel zit en het van u alleen zouden verwachten. Heer, neem dan een kool van het altaar. Roer onze lippen aan, geef ons een vrijmoedige geest. Geef kracht naar ons zwakke lichaam. Schraag onze wankelende schreden, Heer. Onze ogen zijn op u alleen. Amen. Wilde vanavond verder gaan, als de Heer het geeft, met de behandeling van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5. En dan artikel 3. Als u wil, dan kunt u dat erbij nemen, hoofdstuk 5, artikel 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. Tot zover. We vanavond met elkaar stilstaan bij de bewaring van God. We hebben in de vorige lezingen gehoord hoe Gods kinderen tot alle kwaad geneigd zijn om naar ontvangen genade. We hebben gehoord hoe zij ook in de dagelijkse zonden, door dagelijkse struikelingen en door zwakheid in zonde vallen, maar dat ze daarmee het vriendelijk aangezicht van God niet verliezen. En in dit artikel, artikel 3, daar horen wij dus wat God doet. Want ik moet u wel zeggen dat lezingen waarin we moeten inzoomen als het ware op de mens en op de wankelmoedigheid van de mens en op de dwaalzieke harten van de mensen, ook van Gods kinderen, dat zware, zware kost is. En zeker ook als we dan horen dat als Gods kinderen struikelen ook in die grovere zonden, zoals we de vorige keer daar iets van hebben gezegd en u dat ook nagestuurd hebben, dat dan hele indrukwekkende zaken naar ons toekomen en ja, we dat als mensen bijna niet kunnen dragen, dat wij ook na ontvangen genade, als wij in zonde vallen, in grove zonden, het aangezicht, het vriendelijk aangezicht van God kunnen verliezen. En ik weet niet of u dat kent, ik hoop het niet. En wat het betekent om na ontvangen genade dat vriendelijk aangezicht van God kwijt te zijn. Om niet meer die genade en niet meer die vrede en niet meer die lieflijke inwoning en inwerking van de geest gewaard te worden. En voor je eigen gewaarwording weer overgegeven te worden aan je eigen bestaan en aan je eigen zondigheid. Dat is erger dan de dood. En vanavond wilden we dan ook proberen om het licht wat te werpen, niet zozeer op dat wat Gods kinderen doen en waartoe zij allemaal niet in staat zijn, maar vanavond willen we proberen, als de Heer het geeft, wat meer licht te mogen werpen op dat wat God doet. En dan wil ik dat proberen te doen aan de hand van datgene wat we gelezen hebben uit Lucas 22, die versen over de Heer Jezus die spreekt tot Simon, tot Petrus. Dan het bijzonder dat 31ste en 32ste vers. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Het gaat terug op die woorden die we lazen in hoofdstuk 5, artikel 3. Dat er aanvechtingen van de wereld zijn en aanvechtingen van de Satan. En dat de bekeerden in die genade niet volstandig blijven kunnen als zij aan hun eigen krachten overgelaten worden. Als het zo zou zijn wat die remonstrantse vaderen leerden, dat God, als hij de genade dan eenmaal gegeven heeft, het aan onze volharding overlaat, of we zalig worden. Of wij de genade die wij ontvangen hebben op zo'n manier gebruiken en daar zo zorgvuldig mee omgaan, dat wij tot het einde toe mogen komen en de hemelse heerlijkheid mogen ingaan. Onze dorse vaderen zeggen: helaas, zo is het niet. Als de bekeerden aan hun eigen kracht zouden worden overgelaten en ze hebben te handelen met die inwonende zonde, ze hebben te strijden tegen die wereld en die geestelijke boosheden in de lucht, ja, dan zullen zij niet tot het einde toe volharden. En daarom die troostvolle woorden: maar God is getrouw die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. Dat zullen we vanavond, als de Heer het geeft, ook terugkrijgen uit die geschiedenis van Petrus. Ik wil vanavond proberen om in ieder geval vier zaken voor het voetlicht te brengen. Het eerste willen we wat nader kennis maken met Simon. De roeping van Simon. En ten tweede willen we wat nader kennis maken met de begeerte van de Satan. We hoorden het, hè? Dat de Satan zeer begeerd heeft om u te ziften als de tarwe. Als derde willen we proberen om het licht te werpen op de volharding van Christus. U zegt, u bedoelt van Petrus. Nee, de volharding van Christus. En als vierde dan de vrucht daarvan voor Petrus. Dus het eerste is de roeping van Simon. Wie is Simon eigenlijk? Ten tweede, de begeerte van de Satan. Ten derde, de volharding van Christus. En ten vierde, de vrucht van die volharding voor Petrus. Het eerste is dus de roeping van Simon. Als we onze Dordtse Vaderen openslaan, hoofdstuk 5, artikel 1, dan lezen we daar dat zij schrijven die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept. Het gaat dus steeds weer in de Dordtse leerregels over de vraag, hoe word ik dan een christen? Hoe word ik dan tot God bekeerd? Dat doet God altijd door de weg van de roeping. Dat zegt ook Paulus in Romeinen 8, hè, die hij tevoren verordineerd heeft, die God uitverkoren heeft van eeuwigheid, om zijn kinderen te mogen worden, die heeft hij ook geroepen. En degene die geroepen worden, diegene moeten alle dingen medewerken ten goede. Alles moet meebewegen, alles moet meedoen in deze wereld, om die geroepenen tot de zaligheid te brengen. En dat geldt ook voor degenen die in Christus geborgen zijn en die de Heere die bijzondere roeping geeft om in zijn koninkrijk te mogen arbeiden. Ook voor diegenen moeten al de dingen medewerken ten goede. Gaat God dat hele wereldgebeuren gebruiken, allerlei familieverbanden en maatschappelijke en wereldlijke tonelen. Alles moet zo draaien dat diegenen die geroepen worden op die plaats komen waar God ze hebben wil. En dat lezen we ook van Petrus. Als we lezen in Johannes 1, dan lezen we daar, des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. De geschiedenis van Petrus begint in Johannes 1. Waar Johannes de Doper aan het prediken is bij de Jordaan. En dan gebeurt dat wat ik in het gebed ook aan de Heere vroeg. Hè, dat Petrus of dat Johannes de Doper al predikende van dat oordeel. Van die bijl aan de wortel van de boom. Van dat brengt dan vruchten voort. De bekering waardig. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen enzovoort. En al predikende krijgt Johannes de Doper Christus in het oog. Daar verschijnt Christus, waar hij de voorloper van was. En dan is het alsof Johannes de Doper even stopt met preken en zijn oog valt op de zaligmaker en hij wijst en hij zegt, zie, zie het Lam Gods. Zie op Christus, hij is gekomen. U die allemaal luistert naar mijn oordeelsprediking, u die zich laat dopen, de doop der bekering, dat betekent de doop van het berouw. Zie, met uw betraande ogen, met uw schuld, met uw totale verlorenheid, zie op hem, het Lam van God, wat de zonde der wereld wegneemt, hij is gekomen. Dat zou toch zalig zijn als dat vanavond zou mogen gebeuren. Dat ik al sprekend hem in het oog mocht krijgen en u met al luisterend hem zou mogen zien. En dat is gebeurd bij Johannes de Doper. Maar terwijl Johannes de Doper Christus in het oog krijgt, heeft hij twee discipelen bij zich. En die twee discipelen, één daarvan is Andreas, de broeder van Petrus. En als Johannes de Doper dan zegt dat dat Christus is, dan gaan Andreas en die andere discipel achter de Heer Jezus aan. En de Heer Jezus draait zich om. En hij vraagt ze wat ze zoeken. En dan vragen ze, waar woont u? En dan zegt de Heer Jezus, kom en zie. En dan mogen ze met de Heer Jezus mee naar zijn logeeradres. En dan mogen ze daaraan zijn voeten zitten en dan mogen ze onderwijs uit de gezegende mond van de zaligmaker ontvangen. En dan, wat is de vrucht ervan dat Andreas aan de voeten van de Heer Jezus heeft gezeten? Mag ik het aan u vragen? Als u zegt dat u Christus mag kennen. Als u zegt dat u aan de voeten van Christus hebt gezeten. Dat u zich zalig hebt gezien en zalig hebt geluisterd naar hem. Wat is daar de vrucht van? Nou, we lezen dat heel eenvoudig. Andreas gaat naar zijn broeder. Simon, Petrus. En hij zegt, wij hebben hem gevonden. De Messias. Het welk is overgezet zijnde de Christus. Dus wat is de vrucht van het zitten aan de voeten van Christus voor Andreas? Dat hij naar zijn broeder gaat en hij begint ook aan zijn broeder te verkondigen. We hebben hem gevonden. En dan doet Andreas al datgene waar hij straks toe geroepen wordt als discipel en als apostel. En hij leidde hem tot Jezus. Hier leidt Andreas, zijn broer, Petrus, tot Jezus. En als Jezus hem dan ziet, dan zegt hij tot Simon, Simon, zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Direct als Simon bij de Heer Jezus komt, dan begint de Heer Jezus hem direct al te wijzen op datgene wat hij straks zal zijn. Een rotssteen. Wat er daarna gebeurd is, weten we niet, maar in ieder geval is Simon weer gaan vissen met zijn broer Andreas. Ze zaten samen in een coöperatie of onderneming. En terwijl ze daar aan het vissen zijn, komt de Heer Jezus weer langs. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag de twee broers. Namelijk Simon, Petrus en Andreas, zijn broeder, het net werpende in de zee. En hij zeide tot hen, volgt mij na, en ik zal u vissers de mensen maken. Hier worden ze geroepen uit hun werkzaam leven, als eenvoudige, ongeletterde vissers, en de Heer Jezus roept ze en zegt, volg mij. Nou, dat is nogal wat. Ik vind het allemaal heel normaal en zeggen, ja, nou ja, staat het toch. Moet je eens voorstellen dat je een bedrijf hebt en dat je inkomen hebt en waarschijnlijk een familiebedrijf, want de broeders werkten er samen in. En dat je een duidelijke toekomst hebt en een duidelijke zekerheid wat betreft inkomen. En het is allemaal wat voorspelbaar en gemoedelijk zo, dat vissers leven. En dan komt de Heer Jezus langs en hij zegt, volg mij. En dan zien we dat het waar is wat we in het vorige hoofdstuk van de Dordtse leerregels hebben gehoord. Hoofdstuk 3 en 4. Wat was ook alweer de vrucht van de wedergeboorte? Wat was de vrucht van degenen die in Christus Jezus zijn? Wel, hun hart dat gesloten is, wordt geopend. Hun harde hart wordt vermurwd. Hij stort nieuwe hoedanigheden in dat hart, waardoor de wil die dood was, levend wordt. Waardoor die wil die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. En die wederspannig was, gehoorzaam wordt. En dan beweegt Gods geest dat hart zo sterk, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken voortbrengt. Hier zien we het, hè? Uit de wedergeboorte die er in het hart van Petrus en Andreas plaatsgegrepen had, zien we als vrucht dat ze bereid zijn om Jezus te volgen, waar hij ook heen gaat. En ook niet al treuzelend of al mijmerend van zou dat wel moeten doen of niet, of moeten we nog eens samen overleggen of dat nou zo verstandig is, moeten we ons schip misschien te koop zetten, moeten we een bedrijfsopvolger zoeken enzovoorts. Nee, zij dan terstond de netten verlatende zijn hem nagevolgd. Zou u dat ook doen? Bent u bereid om Christus te volgen? Bent u bereid om alles te verlaten, alles achter te laten en Christus alleen te volgen? Niet wetend waar hij heen gaat? Of zegt u nou, dat is wel heel veel gevraagd. De vrucht van de wedergeboorte is dat onze wil wordt verenigd met de wil van God. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En dat is bij Petrus dus gebeurd. Hij is geroepen en hij is gegaan. En hij is met de Heer Jezus meegegaan. En de Heer Jezus is aan gaan rondtrekken door Galilea. Overal het koninkrijk van God gaan prediken. Nou, dat is indrukwekkend, hè? Dat je niet alleen je bedrijf moet verlaten, maar dat de Heer Jezus ook zegt, volg mij en dan moet je op reis. Nou, ik heb dat wat nagezocht. Petrus was getrouwd, hè? We lezen dat zijn moeder, zijn schoonmoeder, ziek was. We lezen in ongewijde geschriften bij Eusebius bijvoorbeeld, dat hij kinderen had. We lezen in een van de apocryfe boeken, de handelingen van Petrus, dat hij een dochter had, waarschijnlijk een gehandicapte dochter had. En toch moest hij alles verlaten en Jezus volgen. Als u mee zou kijken, dat kunt u thuis nog wel eens nalezen, 1 Korinthe 9, dan komt u erachter dat Petrus de Heer Jezus is gevolgd en dat waarschijnlijk zijn vrouw en ook misschien zijn kinderen met hen zijn meegereisd. Want we horen Paulus daar tot de gemeente van Korinthe zeggen, hebben wij niet de macht om een vrouw met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas. Cephas is Petrus. Paulus zegt, al zou ik een vrouw hebben, zou ik toch het recht hebben om haar ook mee te nemen op mijn zendingsreizen, op uw kosten. Daar gaat het over in de brief aan de Korintiërs. Maar Petrus heeft alles verlaten en is de Heer Jezus gevolgd en dat is echt diep indrukwekkend. Hij zegt later ook tegen de Heer Jezus, hè, hij zegt, zie, wij hebben alles verlaten en wij zijn u nagevolgd en wat zal er van ons geworden. Wij hebben alles verlaten. U moet er eens over nadenken. Zou u bereid zijn om alles te verlaten? Uw kruis op te nemen en Christus te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen? En dan vangen er hele bijzondere jaren aan. Petrus mag met de Heer Jezus gaan rondreizen. En dan gaat de Heer Jezus bijvoorbeeld in de synagoge leren. En dan maakt Petrus mee dat de Heer Jezus, als hij predikt, dat al die mensen verslagen raken. Dat hij een woord met macht spreekt, zo heel anders als die schriftgeleerden. Petrus maakt mee dat als zijn schoonmoeder ziek is, dat de Heer Jezus met hem meegaat. En uit diepe barmhartigheid en liefde de hand grijpt van die vrouw en haar opricht van haar bed, om vervolgens door haar bediend te worden. Hij verwondert zich over de macht van de Heer Jezus als hij zien mag dat duivelen worden uitgeworpen. Hij verwondert zich als hij de Heer Jezus zo ziet staren over die mensenmenigte en als het ware hoorbaar is hoe die ingewanden van Christus rommelen van barmhartigheid. Dat milde hart, die vriendelijke ogen, die woorden die druipen als honing zo zoet. Petrus heeft het allemaal gezien en allemaal ondervonden. En hij heeft gedurende hele dagen op Jezus mogen zien. Wat is dat voor een leven geweest? Hij heeft meegemaakt dat de Heer Jezus 's nachts uit zijn bed ging en dat hij de berg op ging om te bidden. En er staat dan in Marcus, hè, dat Petrus en enkele anderen hem gingen zoeken en dan vinden ze Jezus biddend met zijn Vader. Wat moet dat een indruk gegeven hebben om Gods Zoon, die de hele dag druk geweest is, in de nacht nog te horen bidden. Want die Joden die baden niet zachtjes, hè, die baden hardop. tot geweest zijn toen die melaatsen tot de Heer Jezus kwamen. En het hele volk aan de kant schoof uit angst om besmet te worden. De Heer Jezus raakte hen aan. Hij wilde de onreinheid van die melaatsen op zich nemen. En hij genassen. Probeer je toch een ogenblik in te denken wat dat geweest moet zijn. Om als eenvoudige vissersman dat mee te maken. Als die grote menigte van mensen achter de Heer Jezus aankomen. En je de indruk krijgt, nou worden we al snel minister of koning in het koninkrijk van de Heer Jezus. En enkele uren later zie je al die mensen weggaan. Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen. Wat een ogenblikken zijn het geweest toen de Heer Jezus het ging vragen. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Wil je niet gaan, Petrus? Wat een belijdenis mocht er over zijn lippen komen, hè? Maar gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dierbare Heere Jezus, ik sterf nog liever aan uw voeten dan weg te gaan. Wat een leven. Wat heeft hij het mogen zien hoe de Heere Jezus zich ontfermde over tollenaren en zondaren. Hoe een geldgierige Levi daar in het tolhuis niks anders deed dan geld bij elkaar graaien. En de Heer Jezus langskomt en zomaar een machtswoord spreekt, waardoor dat hart van die Levi in een ogenblik verandert. En hij van een geldgierige, een gulle, christen wordt. Wat is het geweest, hè? Toen de Heer Jezus ze ging uitzenden. Om te gaan prediken. Toen de Heer Jezus zijn macht gaf over de duivelen. Om de duivelen uit te drijven, uit te bezeten. Wat machtig. Toen Petrus de kracht kreeg van de Heer Jezus om zieken te genezen. Ja. Wat dat geweest zijn tot slot, hè, toen de Heer Jezus die 70 anderen meezond en ze gingen prediken. En toen ze terugkwamen, al juichend en al jubelend, Heren, ook de duivelen zijn ons onderworpen geweest in uw naam. Dat de Heer Jezus zei, moest goed luisteren, toen jullie aan het prediken waren, toen ik jullie uitzond zonder buidel en zonder malen, toen jullie dat eenvoudige woord gingen spreken daar zomaar in het land, toen zag ik de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Jullie eenvoudige vissers deden maar zo'n eenvoudig werk. Maar het heeft de hel doen sidderen. En de duivelen zijn naar beneden gestort als bliksemstralen. Het zou tegen je gezegd worden dat je door de Heere gebruikt mag worden. Om zo'n aanslag te doen op het koninkrijk van de Satan. Petrus is niet anders dan een markant figuur te noemen. We vinden hem ook steeds als degene die de woordvoerder is van de discipelen. Als er vragen zijn of als er bijvoorbeeld een gelijkenis onduidelijk is, dan horen we Petrus vragen. Horen we Petrus tot de Heer Jezus gaan uit naam van al die andere discipelen om hem om duidelijkheid te vragen. Het is Petrus die dat heerlijke getuigenis heeft mogen uitspreken. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Het is Petrus die uit de mond van de Heer Jezus heeft mogen horen. Zalig zijt gij, Simon, Barjona. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, mag vanavond vragen. Hebt u dat ooit uit de mond van de zaligmaker gehoord? Zalig zijt gij. Niet uit u, het is Gods gave, het is de gave van de Vader. Simon, Petrus, zalig ben je. Wat moet het geweest zijn toen de Heer Jezus ging vertellen tegen Petrus, dat die belijdenis die hij had mogen uitspreken, het fundament zou vormen waar de Heer Jezus dat hele gebouw van zijn gemeente op zou gaan bouwen. Wat is het geweest toen de Heer Jezus had gezegd tegen Petrus dat hij de sleutelen van het hemelrijk ontving? En dat hij de macht kreeg om door de prediking van het woord in te sluiten en uit te sluiten. Petrus kreeg, net als alle andere dienaren van het evangelie, de macht om met het evangelisch, om met de evangelische sleutel, die poort wijd open te zetten en zondaren toe te roepen: kom. Zonder prijs en zonder geld, koop wijn en melk. Mocht hij doen met de sleutel van het evangelie. En aan de andere kant moest hij met de sleutel van de wet, moest hij de mensen verdoemen en vervloeken die een poging wilden doen om het hemelse, om de hemelse heerlijkheid in te gaan door eigen werken. Hij moest iedereen die door eigen werken zalig wilde worden verdoemen en uitsluiten uit het koninkrijk der hemelen. Maar hij mocht de deur van het evangelie wijd openzetten voor verloren zondaar die niets hebben en iets kunnen. Ja. Misschien zijn ze er vanavond wel. Die zeggen: ik heb enkel schuld en ik heb enkel zonde en ik kan voor God niet bestaan. Ik zie een poort zo ontzaggelijk wijd openstaan van genade en van vergeving in het bloed van Jezus Christus. En hij is geopend voor wie wil komen. Moe. Arm, naakt, verloren. Maar ik moet vanavond de deur sluiten voor een ieder die komen wil met zijn eigen godsdienst. En met zijn eigen beste werken. En met zijn eigen bevindingen. En met alles wat je bij elkaar hebt kunnen schrapen. En je komt vanavond en je zegt: ik heb toch iets hoor. Moet ik zeggen vanavond, de deur is voor u gesloten. U zult tot in alle eeuwigheid branden in de vlammen van de hel met al uw eigen gerechtigheden. Als er vanavond iemand is die zegt: maar man, voor mij is het totaal hopeloos. Voor mij is het totaal onmogelijk om ooit nog zalig te worden. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kan het niet. Ik kom er niet. Ik zak hooguit verder weg. Dan zeg ik het u vanavond, er is vergeving. Altijd bij hem geweest. En daarom wordt hij kinderlijk gevreesd. Dat is het werk wat Petrus mocht gaan doen. Openen en sluiten. Met die twee sleutelen. En tot slot. Petrus had de belofte ontvangen dat hij de trooster zou ontvangen. De Heilige Geest. Als de Heer Jezus straks zou gestorven zijn. Dan zou hij de Heilige Geest ontvangen. En dan zou hij mogen gaan getuigen nog veel meer dan hij ooit gedaan had van Christus. En tegelijk, na deze wonderlijke roeping, na deze wonderlijke gang door het leven samen met de Heer Jezus, tegelijk met deze wonderlijke gaven die hem gegeven waren, terwijl hij die twee sleutelen mag gebruiken, terwijl hij die wondervolle belijdenis heeft mogen doen, waar de kerk van Christus op gestoeld en gefundeerd zal worden tot in alle eeuwigheid. Tegelijk is er een menselijke kant aan Petrus. We lezen dat in hoofdstuk 5, artikel 1 van onze Dordtse vaderen. Dat diegenen die in Christus zijn wel van de heerschappij en de slavernij der zonde verlost worden. Maar hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en van het lichaam der zonde. Er is zo'n heerlijk schitterende Petrus in alles wat hij in Christus is. En tegelijkertijd is er zo'n lelijke, lelijke Petrus in alles wat hij nog van zichzelf is. Ja, de vorige keer mochten we het horen toen we u voorlazen uit Matthäus 14. Het ene ogenblik zien we dat schitterende van Petrus, hè, als hij zegt: indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. Daar zien wij dat geloof wat geen onmogelijkheden ziet en het gaat dwars over het water heen op Jezus aan. En enkele seconden later zien we de donkere, zwarte kant van wie Petrus is naar het vlees. Maar ziende op de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heer, behoud mij. Wat was het dwaas geweest, hè? Wat was het een lelijke, zwarte kant geweest van Petrus. toen die moeders kwamen tot Jezus met hun kinderen. Toen ze tot Jezus kwamen met hun kinderen om door hem gezegend te worden, wat was het lelijk en zwart van Petrus. Toen hij met de andere discipelen hen begon te bestraffen. O, de Heer Jezus nam het ze zeer kwalijk. En hij zeide, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Zou je het niet verwachten van zo'n man? Met die sleutels en met die belijdenis en met dat hart vol geloof en vol liefde. Om dan die hele kleine kindertjes daar weg te houden bij de Heer Jezus. Ja, dat verwacht je juist wel. Juist wel. Juist wel. En laten we er maar allemaal voor waken. Zeker ook als u belijden mag een kind van God te zijn. Dat u niet de grootste struikelblok bent voor anderen. Om tot Christus te komen. Oh, wat zijn we er goed in, hè? Om andere mensen er vandaan te houden. Om het zo onmogelijk als mogelijk te maken. Voor de kleine kinderen. Maar de Heer Jezus neemt het ze zeer kwalijk. Wat heeft Petrus dwaas gehandeld, hè? Toen de Heer Jezus ging spreken over zijn lijden en sterven. Dat hij gedood moest worden. Wat ging daar in het hart van Petrus enerzijds een liefdesvuur branden. Waardoor hij de Heer Jezus tot zich nam en zei, Heer Jezus, zijt u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Dat is liefdesvuur, hè? Toch. Heer Jezus, ik hou zoveel van u, zal geenszins geschieden. Echt. Maak u zich maar niet druk hoor, zorg ik voor. Ja. En tegelijkertijd is die liefdesijver voor Christus, is tegelijkertijd zo gemengd, hè, met dat lelijke van die menselijke ijver en van die menselijke Petrus. Waardoor de Heer Jezus tegen Petrus hetzelfde moet zeggen als wat hij zeggen moest tegen de duivel die hem in de woestijn verzocht na zijn doop. Daar zegt de Heer Jezus in de woestijn tegen de duivel, ga achter mij weg, Satanas. Tegen de duivel. Hè? En dan zegt hij hetzelfde tegen Petrus, achter mij. Ga achter mij weg, Satanas. Je bent me een aanstoot. Je verhindert me. Want jij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Je staat me in de weg, Petrus. En dat is wat onze Dordtse vaderen ons leren in hoofdstuk 5, artikel 2. Dat uit die overgebleven verdorvenheid, dat daar iets uit ontspruit. Die dagelijkse zonde der zwakheid, maar ook dat aan die beste werken der heiligen gebreken kleven. Petrus. Wat een man om jaloers op te zijn, nietwaar? Mag ik vanavond eens vragen. Lijkt u een beetje op Petrus? Lijkt u op Petrus? Kent u dat ijvervuur voor Christus? Kent u die liefde tot Christus? Kent u dat verlangen om die sleutelen te mogen gebruiken? Om de poort wijd open te zetten voor verloren en verdoemelijke zondaren. En tegelijkertijd kent u dat ijvervuur waardoor u het niet verdragen kan als mensen zijn die door eigen werken en eigen vromigheid zalig willen worden. Kent u dat? Tegelijkertijd moet u misschien vanavond zeggen, maar man, die lelijke kant ken ik ook zo goed. Heb ik zoveel in Christus mogen zien, hè? En soms gun ik anderen niet eens de zaligheid. Heb ik zoveel in Christus mogen zien, hè? En erger ik me toch zo aan die lijdenstijd, aan die lijdensprediking, dat als ik het kon, zou ik hem weerhouden. Misschien zegt u wel, ik herinner me, ik herken me nog het meest in Petrus. Als ik de beschrijving hoor, hoe hij daar op die berg Tabor is, en daar die verheerlijking plaatsvindt. Als de Heer Jezus daar staat. En als die dan met Mozes en Elia daar staat. En Petrus zomaar opeens die dwaze woorden gaat uitspreken. Zal ik tabernakelen maken? Het woord zegt. niet wetende wat hij zeide. Hij was zo verbaasd en zo verbijsterd en dan moet hij toch praten. Je zou afvragen, waarom moet je nou altijd praten? Maar ja, dat is Petrus. Misschien is het een verhaal dat iemand zegt, ik moet altijd praten. En achteraf denk ik, hou nou toch eens een keer je mond. Als je nou niet weet wat je zeggen moet, wees nou gewoon eens stil. Zwijg nou eens, joh. Altijd maar dat dwaze praten, waar je later weer spijt van hebt. Dat is Petrus. Dus we hebben veel gezien van zijn schone genadegaven. We hebben ook iets gezien van de, ja, van de zwarte, donkere kant van wie Petrus gebleven is. En nu het tweede vanavond. De begeerte van de Satan. Want de Heer Jezus zegt tegen Simon. Simon, Simon. De duivel, de Satan, heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Dus de Heer Jezus die zegt, Simon, ik moet u waarschuwen. De duivel heeft een hele grote begeerte. En Petrus is daarachter gekomen. Hè? We lezen dat in 1 Petrus 5, als hij later schrijven mag in een van die zendbrieven. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Nou, dat heeft hij wel ondervonden. Want het is de duivel natuurlijk in het geheel niet naar de zin geweest dat de Heer Jezus geboren is. Nee, dat die kinderenmoord daar, al die kleine kindjes die daar vermoord zijn, niet baten mochten. Het is hem niet echt naar de zin geweest dat de Heer Jezus is opgegroeid. Dat hij gekomen is tot zijn ambtelijke bediening. Dat hij Johannes de Doper vooruitgestuurd heeft en dat Johannes de Doper hem heeft aangewezen aan zoveel zondaren als het lam van God wat de zondere wereld wegneemt, is de duivel niet blij mee. En dan heeft de Heer Jezus ook nog discipelen en apostelen aangesteld. En dan heeft hij hen ook nog macht gegeven om duivelen uit te werpen. En dan heeft hij ook nog gehoord dat de Heer Jezus hen beloofd heeft dat ze straks de Heilige Geest in overvloediger mate zullen krijgen. Wat zal er dan overblijven van zijn koninkrijk? Als straks die dienaren uitgaan over de hele wereld en alle creaturen gaan verkondigen dat er vergeving en verzoening in Christus is. Wat blijft er dan over van het koninkrijk van Satan? Hij moet er niet aan denken dat de Heer Jezus gezegd heeft dat zij vissers der mensen zullen worden. Hij moet er niet aan denken dat Petrus straks komt en die deur van de genade wijd open zet voor verloren zondaren. Hij moet er niet aan denken dat ze straks zijn getuigen zullen zijn, de getuigen van de Heer Jezus. Hij moet er niet aan denken dat straks in vervulling zal gaan en wat David al gezongen heeft. Hè? Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. En vlijtig onderwezen. Hij moet er niet aan denken dat straks die mannen zullen staan. En tot de grootste der zondaren zullen zeggen. Kom dan en laat ons te samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol. Hij heeft het wel gehoord dat de Heer Jezus het heeft gezegd. Hè? Dat die belijdenis van Petrus een fundament is. Waar de poorten der hel niet tegenop kunnen. En daarom. Daarom heeft de Satan zeer begeerd om Simon te ziften als de tarwe. Nee, het is voor de duivel niet genoeg. Want we lezen aan het begin van het 22e hoofdstuk van Lucas. Dat hij de overpriesters en de schriftgeleerden, de kerkraden in die tijd als het ware, zo ver gekregen heeft dat ze Jezus willen ombrengen. Prestatie hoor, toch? Eeuwenlang hem verwachten, nou komt hij. En de duivel die kruipt zo in die kerkraden. Hè, dat ze maar één doel hebben om Jezus te vermoorden. Maar is niet genoeg voor hem. Het is ook niet genoeg dat hij al één van de 12 heeft kunnen uitrukken. Judas. Hij is niet tevreden. Dat hij Judas tot het verraad heeft kunnen aanzetten. Hij is er zelfs niet mee tevreden dat ze na het eten van het avondmaal direct discussie beginnen te voeren met elkaar. Twisting wie toch wel de meeste mocht zijn. Heeft de duivel een macht. Heeft hij een macht. Maar hij moet Petrus hebben. Petrus moet hij hebben. Waarom Petrus? Heeft de duivel het aangevoeld? Dat Petrus straks ook dan de aanvoerder zal zijn op de Pinksterdag? Heeft hij het aangevoeld dat Petrus die grote vijand is die de machten der hel doet sidderen? Heeft hij het aangevoeld dat de Heer Jezus voor Petrus een bijzondere taak heeft weggelegd? We weten het niet. Maar één ding is zeker, de Heer Jezus weet het wel. Simon, de duivel heeft het zeer begeerd. Hij wil het heel erg graag. De duivel wil jou hebben, Simon. En dat is opmerkelijk. Als je dan dat zou onderzoeken in de grondtaal, hè, en je kijkt naar dat Griekse woordje wat daar wordt gebruikt voor begeerd, dan betekent dat eigenlijk vragen om te krijgen. Wat uitleggen. De Heer Jezus zegt, Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd, oftewel de Satan heeft gevraagd of die je mag krijgen. U zegt, dat is vreemd. Nou, dat is niet zo heel vreemd. Als u wat in de Bijbel bekend bent, dan herkent u dat gelijk uit het leven van Job. Toch? God zegt tegen de duivel, hebt gij ook gezien mijn knecht Job? En de duivel wil Job hebben. En dan zegt de duivel tegen de Heere, ik kan Job niet krijgen, waarom niet? Wel staat er, u hebt een betuining om Job gemaakt. Er staat een hek om Job. En daarom kan ik niet bij hem komen. Maar zegt de duivel, ik verzoek u, even mijn woord hoor, wilt u dat hek weghalen? Mag ik dichter bij Job komen om Job te beproeven? Dat verzoekt de duivel en de Heere geeft hem dan de macht om Job te beproeven, hè? Tot een bepaalde mate, dat weet u wel, hè? En dat is eigenlijk hetzelfde bij Petrus gebeurd. Daarom betekent dat grondwoord dat de duivel gekomen is en die heeft ernstiglijk begeerd en ernstiglijk verzocht aan het hemelhof, mag ik Petrus verzoeken? En dat Griekse woordje heeft, er zat nog een klein woordje voor en dat wil het accent leggen dat de duivel Petrus wil hebben uit de zeggenschap of uit de controle van God. Nou, dat is een troost vanavond, hè? Misschien zegt u vanavond wel, de duivel zoekt mij te verslinden. Ik voel dat hij mij probeert te ziften als tarwe. Dan kan ik u vanavond al gelijk dit zeggen, dat kan niet. In die zin dat de duivel u niet kan ziften, dan alleen wanneer de Heere de omtuiging om u een ogenblik wegneemt. En dan is dat ziften van de duivel is dus niet een ongelimiteerd aanvallen, maar is een gelimiteerd ziften. Ik leg het uit. Als u gezift wordt door de duivel, dan is dat onder de toelating van God, voor zover als hij het toestaat. En dat is ook gelijk vaderlijk dan, hè? Soms laat de Heere toe dat zijn kinderen door de duivel worden gezift. Maar denk erom, hij kan nooit dicht bij u komen dan alleen als de Heer hem daartoe de toestemming geeft. En dat gaat altijd onder de voorwaarden die God stelt. En binnen de grenzen die God bepaalt. En daarom lezen we in de Bijbel, hè, dat we kunnen wel verzocht worden, maar nooit boven vermogen. God meet met eerbied gesproken de schouders voor hij toelaat dat er een kruis op gelegd wordt. Dus vergeet u dat maar nooit meer. Satan heeft u zeer begeerd. Satan heeft verzocht aan God, die de autoriteit en de controle heeft over Petrus, of die hem mag verzoeken. Satan kan dus niks doen zonder toestemming. En de Heer Jezus weet dat dus. Dat is één. Twee. De Heer Jezus gaat Petrus daarvoor waarschuwen. Hij zegt, de duivel wil je gaan ziften. En ziften, daar moet je eens over nadenken. Een ander woord voor de duivel is diabolus. heb ik u wel eens vaker voorgehouden. Maar diabolos bestaat eigenlijk uit twee woorden in het Grieks. En dat betekent door elkaar gooien. Waar de duivel komt, werpt hij alles door elkaar. Nou, dat is ook het werk van zeven, nietwaar? Dus de duivel heeft zeer begeerd om zijn werk als diabolus op u los te laten. Hij wil u zicht, hij wil u door elkaar heen werken, door elkaar schudden. Ja. Ontzaggelijk. En onze Dordtse vaderen leren ons dus dat wij daartegen geen verweer hebben. Zou het misschien daarom zo zijn dat de Heer Jezus in dat gebed wat hij ons allemaal heeft meegegeven, ons laat bidden, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is eigenlijk mooi, hè? Dan zegt de Heer Jezus, dan moet je verder bidden. En dan moet je zeggen, dat vraag ik aan u, Heren, want van u is het koninkrijk en de kracht. U kunt dat wel. U kunt dat voorkomen. U kunt voorkomen dat wij verzocht worden. En als u het wel toelaat, Heren, blijf dan bij die smeltkroes staan. En laat ons niet verzocht worden boven ons vermogen. Petrus wordt verzocht en de Heren laat het toe. Tegelijkertijd laat de Heren dat toe. Maar de Heer Jezus zegt er gelijk iets bij. Hè? Doch ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat is de grens. Je mag Petrus nog zo hard ziften, duivel. En je mag hem nog zo bestrijden en bestoken. En je kan hem tot vallen brengen en tot verloochening brengen. Maar één ding sta ik niet toe. Dat hij zijn geloof kwijtraakt. Daar bid ik voor. Daar bid ik voor. Wonderen. Dus eigenlijk is dat hele gezift worden door de duivel. Is onder Gods besturing. En onder Gods beheersing. Nou, de vraag is misschien vanavond, zegt u, wat zou dat nou kunnen zijn? Dat door de duivel gezift worden. Ik hoef dat in het leven van Petrus niet uit te leggen. Dat weet u wel. Petrus is gezift door zo'n enorm zware aanslag in zijn leven. Dat hij eigenlijk niet anders kon dan vallen, toch? Nee. Een meisje. Een onschuldig meisje. Jij hoort ook bij hem. Kende mensen niet. Kijk, dat laat zien, hè. U moet niet denken dat u, laten we zeggen, 80% van de aanvechtingen kunt verdragen. En dan 20% heb je de Heer voor nodig. Nee. Zo'n heel eenvoudig meisje. En hij valt. Het laat zien, hè, van Petrus is niks, maar dan ook helemaal niks te verwachten. Mag ik u vragen, wat verwacht u eigenlijk van uzelf? Denkt u dat u tot iets in staat bent? Bent u in staat om te volharden? Bent u in staat om de verzoeking en de verleiding te wederstaan? Of moet u het eerlijk zeggen, ik zou bij de eerste beste verzoeking vallen. Wat hebt u dan nodig? Bidden. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Ja, die zeven. Hè? Misschien zegt u vanavond wel, wat zouden dat nou voor zeven zijn? Hè? Waar je op gelegd kan worden door de duivel. Nou, ik zal u er zomaar een aantal noemen tot slot, hoor. Tijd is alweer bijna voorbij, maar een van de zeven zou kunnen zijn de voorspoed van anderen. Je ziet die andere mensen door het leven gaan. Ze hebben voorspoed, ze hebben het financieel goed. Ze hebben een lieve man of een vrouw. Ze hebben lieve kinderen, ze hebben een leuke familie, een mooi huis enzovoorts. En u ziet dat en u moet zeggen, mijn bestraffing is er alle morgens. Wat kan het een zeef zijn, hè? Waar je op gelegd wordt door de duivel. Dat die zegt, kijk dan daar in de kerk die. Dat gezinnetje, kijk hoe leuk dat is. En jij bent alleen. Moest kijken, die man, wat een mooie auto, wat een mooi bedrijf. En jij hebt geen werk. Dus kijk hoe leuk daar die kindjes zijn en jullie zijn kinderloos. Moet eens kijken hoe blijmoedig die man daar altijd is. En jij. Je gaat in het zwart. Dat is vijandsdwinglandij. Wat kan dat een zeef zijn, hè? Asaf lag op die zeef, toch? Psalm 73. Hij zag de voorspoed van die anderen, die goddelozen. En hij raakte bijkans van de weg af. Maar nog een andere zeef. Wat dacht hij van rijkdom? Dat de Heer, dat de Satan nou naar het hemelhof zou gaan en bij de Heere zou verzoeken, zou ik nou die of die vanavond mogen verzoeken? En dat hem toegestaan zou worden om u rijk te maken. Veel geld. U zegt dat is toch een zegen? In 1 Timotheus 6 lezen we het volgende. Die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik. En in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebben, afgedwaald zijnde van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Misschien zegt u wel, wij kunnen amper rondkomen eigenlijk financieel. Was ik maar rijk. Denk erom als de Heer je rijk maakt in je leven. Hij je legt, laat leggen door de duivel hè, op die zeef van de voorspoed en van de rijkdom. Velen zijn door die zeef afgeraakt. Afgedwaald van het geloof. Hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Nou ja, andere zeven die kunt u zelf misschien makkelijker bedenken. U zegt, ja, de Heer, die staat toe dat ik op de zeef van de armoede word gelegd, dat we niet meer kunnen rondkomen. Of op de zeef van de vernedering, dat de Heer toelaat dat de duivel zonde in mijn leven aan het licht brengt. En ik door iedereen word nagewezen in het dorp en ze zeggen, dat is zo'n vuile zonde, want die hebt dat gedaan en dat gedaan. Dat toegelaten wordt door de Heer, dat je op die zeef gelegd wordt. Ja, wat dacht je van een faillissement of van werkloosheid? Of dat in je gezin allemaal niet gaat, dat de kinderen, dat het allemaal niet gaat. Of lichaamskwalen, vult u maar in. Wat een zeven heeft de duivel om Gods kinderen te zeven, te ziften als de tarwe. Maar er kunnen ook andere zeven zijn. Zeven in de zin van de zielsbeproeving dat de Heere de duivel toelaat om op u af te komen en u te laten twijfelen aan uw staat voor God. Bent u eigenlijk wel echt bekeerd? Is de Heere Jezus eigenlijk wel echt uw zaligmaker? Gaat u eigenlijk wel echt naar de hemel of hebt u zich bedrogen? Dacht u van die beproevingen als de Heer toelaat dat die boosheden in je hart wat worden opengelegd en je schrikt je naar? Ach, kent u dat? Dat de Heer het toelaat dat je een blik naar binnen krijgt of dat er bepaalde zonden levend worden die dood waren naar je dacht? En je zo benauwd wordt van alle zijden. Ik ben een moordenaar. Ik ben een overspeler. Ik ben een afgodendienaar. Ik ben een gierigaard. Ik ben, o God, ben ik zo? Wat kun je dan door de duivel gezeefd worden? Wat kan er een ongeloofszaad gezaaid worden in je hart? Dat de Heer je zaken heeft doen geloven in je leven en de Satan wordt toegelaten om in de nacht ook aan het zaaien te gaan met dat zaad van het ongeloof. En je kan niks meer geloven. Wat kan er een opstand in je hart worden gezaaid door de duivel? Of wat dacht je van een godslastering? Dat je aan het vloeken slaat, net als dat Bunyan dacht. Dat hij die godslasteringen en die vloeken in zijn oren hoorde en dacht dat welt op uit mijn hart. Ik ben geneigd om God te haten. Ja, ach, zoveel, hè? Zoveel zeven geen licht over je levenspad. Heren, wat wilt u nou? Waar moet ik nou heen? Wat moet ik nou doen? Hoe moet het nou toch, heren? Geen antwoorden op je gebed. Je roept wel, maar je hoort niks terug. Geen openbaringen meer van genade en van liefde. Heren, waar bent u? Heren, houdt u nog van me? Of bent u me vergeten? Heren, hebt u me verlaten? Kan dat diep gaan? Wat kun je diep gezeefd worden? Wat kan je kermen en roepen en benauwd zijn en je nachten doorbrengen met klaag? En de duivel maar zeven in de hoop dat je afvalt, hè? Want hij kan er alles afzeven. Maar wat kan die er nou niet afzeven? Wat was de grens die de Heer Jezus bepaalde? Het geloof. Het geloof mag niet ophouden. En waarom niet? Daar bidt de Heer Jezus voor. Dus op welke zeef ligt u vanavond? U zegt, ik word aan alle kanten zo door elkaar heen geworpen door die Satan. Die diabolus, die werpt me alle kanten op. Ik ben benauwd van alle zijden. Maar Christus staat ervoor in dat het geloof niet uitgeblust wordt. Oh, wat kan er dan op afkomen? Wat kun je bestreden worden? Hè? Twijfelingen. Zou het bloed van de Heer Jezus wel genoegzaam zijn? Zou God eigenlijk wel gewillig zijn om mij zalig te maken? Is het woord van God eigenlijk wel waar? Bestaat God eigenlijk wel? Is er eigenlijk wel een hemel? Is er eigenlijk wel leven na de dood? De duivel kan je op zoveel zeven leggen onder Gods toelating en je bent benauwd van alle zijden. En toch, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Nee, Petrus volhardt niet. U volhardt niet. Christus volhardt. Daarom zei ik, hè, de volharding van Christus. Waar is die volharding een vrucht van? Het gebed van Christus. Soms geeft hij u echt over in verzoeking. Denk aan Daniel. Je zou door leeuwenkuil maar ingeworpen worden. Denk aan die jongelingen in die vurige oven. Je zou erin moeten. Maar hij is erbij. Toch? Ik heb voor u gebeden. En dan, ik moet afronden tot slot. De vrucht van de volharding van Christus voor Petrus. Want u zegt vanavond misschien wel, waarom laat de Heer dat nou toe? Waarom laat de Heer nou toe dat Petrus wordt verzocht? Waarom laat hij toe dat Petrus valt? Wat heeft dat nou voor zin? Kan de Heer dat niet voorkomen? Oh ja, zeker. We zeiden toch dat de duivel daar toestemming voor komt vragen. Kan de Heer het weigeren? Mag het niet? Mag het niet? Hij kan sluipen rondom die kudde, hè, en zoeken of er iets is wat hij verslinden kan. Hè. Maar er staat toch, hij is zoekende wie hij zou mogen verslinden. Of bij wie het mag van de Heer. Nou ja, de Heer houdt die kudde gesloten en mag niet. En dan kan hij niks doen. Maar soms staat de Heer dat toe. En waarom is dat dan? Nou, voor Petrus heeft dat een hele wonderlijke vrucht. En gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Petrus, waarom moet je zo diep vallen? Zodat je straks als apostel onder alle zondaren door kunt. Straks kun je alle broeders versterken, Petrus. Straks kun je ze allemaal vertellen, maar ik viel dieper. Maar Christus heeft voor mij gebeden. Is dat dan wijsheid van God om zijn kinderen soms toch toe te laten dat zij vallen? Ja. Want daardoor worden zij niets. Gaat genade meer en meer uitschitteren en worden ze in staat gesteld om anderen te troosten en te versterken. Dat lezen we tot slot ook bij David. Als David gevallen is met Bathseba, Uria vermoord. Ik heb dat nog eens wat nagelezen. Ontzaggelijk toch. Echt ontzaggelijk. En waarom heeft de Heere dat gedaan? Horen we David zelf aan de Heere vragen. Hij zegt, Heere, geef mij weder de vreugde van uw heil. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. En dan? Zo zal ik de overtreders uw wegen leren. En de zondaars zullen zich tot u bekeren. Dus Heere, als u mij na mijn droevig vallen weer teruggeeft uw vrijmoedige geesten, dan kan ik de andere overtreders, al die zondaren, kan ik uw wegen leren, kan ik zeggen. Er is een weg terug. Zelfs voor de meest verloren zondaren die bij de varkens, bij de hoeren zitten. Er is een weg terug naar God. En de zondaars zullen zich dan bekeren. En dan vraagt hij nog iets. Hij zegt, Heere, verlos mij van bloedschulden. O God, gij God mijns heils. Als u dat doet, hè, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. David zegt, Heere, ik ben zo diep gevallen dat ik in bloedschuld terecht ben gekomen. Maar Heere, als u mijn God wil zijn en u de God mijns heils wil zijn, dan zal ik uw gerechtigheid vrolijk roemen, dan zal ik een ieder verkondigen dat er een gerechtigheid is die redt van de dood. Tot slot. We horen David vragen, Heere, open mijn lippen. En dan, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Ik vraag het u vanavond. Misschien zit er vanavond iemand hier die zegt, ik ben zo diep gevallen. Voor ontvangen genade of daarna. En ik krijg het niet klein. Ik roep maar naar de hemel. Heere, waarom toch? Waarom heb u dat nou toegelaten? Waarom liet u me nou toch zo diep vallen, Heere? Had u me niet kunnen vasthouden? Heere, help toch. Waarom ben ik zo ontzaggelijk slecht? Ik zeg het u vanavond. Het is uw eigen schuld. Maar God doet er het goede mee. En hij maakt dat u zult kunnen omgaan met de allerslechtste. Hij zal uw mond vullen met zijn lof over zijn gerechtigheid. En de zondaars zullen zich tot God bekeren op uw advies. Want u kunt zeggen, ik viel dieper. Maar de genade van onze Heer Jezus Christus was meer. We moeten eindigen. Wat is er een wijsheid in God? Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is zelfs wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. De Heere staat om u heen, kind van God. En hij houdt een oog op u. En de Satan mag dan vragen of die u mag verzoeken. En de Heere mag het dan heel soms toelaten. Maar hij houdt u vast, zodat u zeggen mag. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik wederop staan. En ik zal zijn lof, zelfs in de nacht, zingen. Daar ik hem verwacht. Laten we eindigen. Ja, Heer, u bent het waard om te ontvangen alle lof, alle eer en alle aanbidding. Wat handelt u toch wijs met uw kinderen? Wat handelt u toch wijs met uw afkerige kinderen? Wat is het een wonder, Heer Jezus, dat u voor ons bidt, dat ons geloof niet ophoudt. O Heere, die band des geloofs waarmee we verenigd mogen zijn met u. O, laat die band toch nooit doorgesneden worden. Dan kunnen we diep vallen, maar zullen we wederop staan. Zal onze mond van schaamte moeten worden gestopt, maar toch zullen we spreken. O, die Petrus, Hoe diep is hij gevallen? En wat heeft hij uw gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden aan het heidendom tentoongespreid op de Pinksterdag? O Heere, geef het ook ons. Mogen we ondanks al onze zwartheid en al onze vuiligheid een mond hebben vol van uw lof, van uw genade, van uw liefde. Heere, er zijn vanavond zielen in nood. Er zijn er vanavond die niet sterven kunnen, Heere. Er zijn er die onverzoend zijn. Er zijn er die roepen, maar niks horen. Ik bid u, dierbare Heere Jezus Christus, openbaar uzelf. Want uw gerechtigheid alleen redt van de dood. Uw gerechtigheid is genoeg. Schenk het aan verloren zondaar. Brengt u ons veilig thuis. Heb dank voor uw hulp, Heer. Boven bidden en boven denken. U bent zo'n verrassend God, Heer. Ik dank u van harte. Om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 121, vers 2. Zoals ik u zojuist al noemde. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is als wachter sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Psalm 121, vers 2.
Yeah.